Gemeente, allereerst de mededelingen namens de kerkenraad. Vanaf maandag vanmiddag vindt de zonderschool plaats in de groen van Prinsenreschool. Aanvang is om 3:00. Dus vanmiddag om 3:00 in de groen van Prinsenreschool. Morgen is de kerkenraadsvergadering met de belijdeniscategezanten. De aanvang is 8:00. Komende donderdag vergadert de kerkenraad. Deze vergadering begint om 7:30. En beide vergaderingen vinden plaats in de consistorie van de Reobotkerk. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is van de Heere, Heere, de schepper van de einden der aarde, die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. We gaan samen zingen uit Psalm 84. 84, de versen 1 en 2.
Thank you.
Verder ontmoedigen wij ons onder de heilige wet des Heren. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En openen wij nu Gods heilig woord dan bij Paulus' brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De eerste brief, ook het eerste hoofdstuk. 1 Timotheus, en daarvan ook het eerste hoofdstuk. Daarna zingen we het Psalm 118, vers 13. 118, vers 13, 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij u te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat ge sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking. Willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weten dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de ongerechtigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat ge naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdend het geloof en een goed geweten, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Gaat, liefde gemeente, Paulus, Timotheus erop te wijzen dat hij de gezonde leer moet leren. Bij die gezonde leer moet blijven. Er zijn ook in die dagen al dwaalleraren. Zodra de waarheid wordt verkondigd, komen de dwaalleraren op. De duivel loopt altijd achter de Heere aan en zijn knechten. En daar heeft Paulus voor gewaarschuwd. De gezonde leer moest Timotheus handhaven. Geen andere leer, zegt vers 3. Sommigen zijn ervan afgeweken en het hoofdstuk eindigt op een hele ernstige manier. Dan kom je toch in de netten van de leugenleer van Satan terecht. Maar wat is de gezonde leer? Wat wil Paulus dan eigenlijk prediken? We willen op dit hoofdstuk nog nader terugkomen, maar u vindt dat in het laatste vers van hoofdstuk 3. En dat is onze tekst. We gaan verder bladeren en komen in 1 Timotheüs 3. In het laatste vers, daar zegt Paulus wat de gezonde leer is. Het is een credo, een geloofsbelijdenis met allemaal artikelen, zoals we in de Apostolicum ook 12 artikelen hebben. Heb je hier ook enkele artikelen? Je kunt ook zeggen, het is een lied. Kun je ook zeggen, 1 Timotheüs 3 vers 16, een lied. Het geloof kun je namelijk ook zingen. En dat lied willen we dan, en we kunnen er maar iets van zeggen, maar dat is altijd zo hoor. Met elke tekst is dat zo, je kunt er altijd maar iets van zeggen. 1 Timotheüs 3 vers 16 willen we dan overdenken. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan komen die artikelen, dat geheimenis van de godzaligheid. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. En u ziet, het gaat niet zomaar over een leer, maar over een persoon. De persoon van de Heer Jezus Christus. Over hem gaat het. We willen nu Gods aangezicht zoeken en willen ook dankzegging doen voor de familie van Walsum. Afgelopen woensdag waren ze namelijk 45 jaar getrouwd. En we willen op deze plaats de Heer daarvoor erkennen. En we willen ook in ons gebed dankzegging doen voor zuster Struik, M.C. Struik, die afgelopen vrijdag de gezegende leeftijd van 100 jaar mocht bereiken. Zoeken wij samen uw Gods heilig en vriendelijk aangezicht. En Heere, wilt u ons dan maar een kind maken? Dat is toch wat u gezegd hebt altijd, zeker tegenover de wijze schriftgeleerden. Ze waren geen kind, ze wisten zoveel. Ze dachten alles te weten. En als we zo in de kerk zitten, dan zijn we geen leerling. Dan zijn we geen discipel. Dan zijn we geen Maria van Bethanië die aan uw voeten ging liggen. En luisteren. En zo zalig is geworden, al luisterend. Heere, wil u dat aan ons ook geven, door uw genade. Dat we mogen neerzitten aan uw voeten op deze morgen, in deze plek, in deze kerk, voor ons allemaal een beetje vreemd. Schenk dat we door uw woord weer ons op onze plek mogen voelen. Dat woord dat hetzelfde blijft, waar het ook gepredikt wordt. Dat woord van u, de gezonde leer. En maak ons dan maar behoeftig, leergierig, hongerig en dorstig naar uw woord. Maak ons leerlingen op uw school, o Heilige Geest, om te mogen verstaan wat de waarheid is. En we danken u dat er in deze wereld van allerlei meningen en opvattingen en kerken enzovoort, dat er toch ook dit is, dat onveranderlijke woord, de waarheid. En gelukkig de mens toch, die de waarheid lief mocht krijgen. Wil het ook in ons leven werken, Heer, liefde tot uw woord, wat het ook zegt. Al is het evangelie niet naar de mens, liefde tot uw woord, een buigen voor uw woord, een onderwezen worden door uw woord, een vasthouden aan uw woord, een wandelen naar uw woord, ook in de dagen van het gewone leven. En wilt u dan op de zondag, vooral nu we rondom een geopende Bijbel samengekomen zijn, om uit dat woord ons onderwijzen. Van eigen wijsheid en eigen kennen en kunnen afhelpen en ons doen zien op hem, de Heer Jezus Christus, van wie we kunnen zingen inderdaad. Van wie we kunnen zingen als we hem leren kennen. Wie hij is, wat hij gedaan heeft, wat hij doen zal. Op deze dag zo na de Pasen En zo heen levend naar hemelvaart en Pinksteren mogen we toch ook altijd weer bij zijn werk, ook vanuit de hemel, stilstaan. En ook dat werk dat u op de aarde gedaan hebt, waarin u liet zien dat u nog dezelfde gebleven was en de uwen hebt opgezocht. Daar vragen we u ook om, Heere. Wilt u uw kinderen opzoeken? Ze hebben het zo nodig. De een zal als een Petrus misschien niet weten waar hij kruipen moet, omdat hij weet gezondigd te hebben tegen u. Een ander gewoon vast in de strikken van het ongeloof als een Thomas. En een ander alleen maar bedroefd omdat hij niet weet, onkundig is. Dwalend is als een Maria Magdalena of als de Emmausgangers. En u hebt ze allemaal opgezocht, Heren. Allemaal. Daar was u druk mee. En dat is uw werk dus, ook vandaag. We bidden u of u dat dan ook wilt doen. U weet waar ze zijn. De harten die om u verlegen zijn. Mensen die het niet weten. En zij die, jong of oud, vastzitten in strikken van ongeloof en wat dan ook. Zoek ze op, Heere, en verschijn tot hun vreugde. En dat door de eenvoudige middelen van woord en geest. En als we dan gaan horen wie u bent en wat u gedaan hebt, dan kan toch zelfs het meest moedeloze en neergebogen hart vreugde en troost ontvangen. Geeft u toch uitzicht, Heere. Doet u toch de heilsontdagen. Schenk dat door uw genade, ook als wij deze dingen gaan overdenken. We kunnen er inderdaad maar iets van zeggen, stamelen liever gezegd. Maar als het over u gaat, Heere, o, dat zal toch echt een eeuwigheid duren om uw eer en lof te bezingen voor wie u bent en wat u gedaan hebt. Wie u blijft ook. Heere, dat wordt zo'n wonder dat u nog naar mensen, kinderen omziet. En dat u naar ze blijft omzien. En dat u tegen een Petrus niet zegt, en nou is het uit en nou is het over. En nou heb ik er genoeg van. Maar ik heb voor u gebeden. Wat een wonder, Heer, dat de zaligheid vast ligt. Ja, wij moeten ook bidden, dat is ook zo. Ook wij moeten ons best doen, ook waar. Maar het ligt toch vast in u. Ja, gelukkig, het ligt toch vast in uw handen. Heer Jezus Christus, anders was het nog een verloren zaak. Dan zouden we het zo weer kwijtraken, zoals Adam in het paradijs alles kwijtraakte. Maar u was er en u kwam en u raakte hem niet kwijt. Dat is het wonder. En zo wil u toch ook vandaag nog dat werk voortzetten. Heere, geef ons een goed uur tezamen. Dat alle nieuwigheden en bijzonderheden en onwennigheden mogen wegvallen. Wilt u gedenken aan alle die uw woord verkondigen op deze dag. Wil u ook zijn met dominee Procé, die elders uw woord verkondigt. Gedenk ook hem en de zijnen en al uw gane getrouwe dienstknechten. Ook de kerkenraad hier, ouderlingen en diakenen, met de gemeente, jong en oud. We bidden voor de zieken, de ouderen, weduwen, wedunaren. Voor alle die verliezen hebben geleden in het leven. En hem of haar niet meer zullen ontmoeten. Heer, u geeft ook reden tot dankbaarheid. Altijd, elke dag. Altijd, als we maar mogen zien. Daarom zegt u toch ook dat we moeten bidden en danken zonder ophouden. Maar u geeft altijd weer stof tot danken. Ook in het midden van de gemeente. En met de familie van Walsum willen we uw aangezicht zoeken en erkennen voor een huwelijksjubileum. 45 jaar. U hebt ze ook kinderen gegeven. Ze hebben ook kleinkinderen al. En dan zijn dat dagen om niet zomaar voorbij te laten gaan. Om te mogen opmerken, na te mogen denken, terug te mogen zien. Op te mogen zien ook tot u. Omdat u het alles gegeven hebt. Gedenk ze, Heren, met alle die hen lief en dierbaar zijn. Geef verwondering en blijdschap in het hart. En het zou toch wel een hele bijzondere ervaring zijn als we 100 jaar worden. 100 jaar, een eeuw. En wat hebben we dan veel meegemaakt? Veel veranderingen vooral. Dat gaat maar achter elkaar door, de ene verandering, na de andere. Maar toch, als we dan in die 100 jaar ook maar mogen ontdekken dat hetzelfde blijft, dat u dezelfde blijft, Heere, de onveranderlijke en trouwe verbondsgod. En daar moeten we het wel van hebben, van die onveranderlijke trouw, van uw goedheid, van uw genade. Schenk dat ook aan haar, lieve Heere, en dat ze ook verwonderd zal mogen zijn over het feit dat u haar zo lang ook nog verdragen hebt. Want dat is ook waar. En dat ze dat ook mag beseffen. Heere, gedenk bij het klimmen van de jaren op hoge leeftijd, maar ook al de anderen, de ouderen. Want de oude dag brengt natuurlijk wel allerlei zwakheden met zich mee. Wilt u ons goede uren geven, Heere? En dat in de vergeving van onze zonden. Zie nog op ons neder in uw genade. En hoor ons. Om Christus willen. Amen. Krijgt nu gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. De Heere zegen u met uw gaven. En wij gaan dan nu zingen uit Psalm 45. 1 en 2 uit Psalm 45. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Dat is Psalm 119, vers 65 na de preek. Een dwaalleer is natuurlijk gevaarlijk. Maar als je de kerkgeschiedenis een beetje kent, dan zie je dat er toch ook voordelen aan zitten. De kerk heeft bij het horen en zien van dwaalleraren gedacht: wat zegt Gods woord nou eigenlijk? Wat is nu eigenlijk de waarheid? En zo zijn er hele mooie, kostbare belijdenisgeschriften ontstaan. En dat heb je nou hier in onze tekst ook, een soort belijdenisgeschriftje. Een geloofslied, een credo. Zoals we elke zondag ook het geloof belijden met het apostolicum, zo ook doet Paulus het. En zo zegt hij, wijst hij aan Timotheus de goede weg. Wat het geloof is, wat de inhoud is van Gods woord, wat de waarheid is, wat de profeten gezegd hebben, wat Christus gedaan heeft, wat Christus is. En daarom is het ook een lied met 6 coupletten. En het begint zo: God is geopenbaard in het vlees. Dat is het eerste couplet. Maar van al die coupletten geldt, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Het gaat dus om een verborgenheid. Niet dat God dingen verbergt, hoor. Daar is een mens goed in. God verbergt zich niet en hij verbergt de waarheid ook niet. Hij maakt de waarheid juist bekend. Hij is het die wijst op wat de leugen is en wat de waarheid is. Daarom kwam door Heere Jezus ook naar de aarde, om de waarheid getuigenis te geven. Maar die waarheid, de waarheid, wat is waar, dat moet wel aan ons geopenbaard worden. En daarom mogen we van verborgenheden of geheimenissen spreken. Het gaat om heerlijke, om grote dingen, diepe, hoge dingen. Verborgenheden noemt Paulus het. Geheimenissen. Maar God maakt die geheimenissen wel bekend. Ja. Door woord en geest maakt hij die geheimenissen alle bekend. En dan gaat het wel over dingen die u en ik moeten weten. God houdt ook dingen verborgen, dingen die we weer niet hoeven te weten. Waar een mens soms wel erg nieuwsgierig naar is. Maar de verborgen dingen zijn voor de Heer. Die zijn er dus ook. En wie weet wat er allemaal nog geopenbaard zal worden. Maar er zijn ook dingen die nu geopenbaard worden. En daar gaat het in onze tekst over. En daar kunnen we het mee doen. Daar moeten we het ook mee doen. En van die dingen geldt, dat is de waarheid. Geen twijfel mogelijk. Buiten alle twijfel. Je mag wel aan bepaalde dingen twijfelen, bijvoorbeeld aan de evolutietheorie. Ja, waarom zou je daar niet aan twijfelen? Dat zijn allemaal hypothesen, aannamen. Ja, en de Heilige Geest, die zal niet in mijn hart getuigen dat dat waar is. Is dat bij u gebeurd wel eens, dat de Heilige Geest tegen u zei, ja, maar de evolutietheorie is het eigenlijk, hoor. Ja. En u mag er ook aan twijfelen of er buiten deze aarde nog ergens anders leven is. Mag u ook aan twijfelen, want dat heeft de Heilige Geest ons ook nog nooit geopenbaard, dat er leven is buiten deze planeet. Wel, dat het hier is, de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Verborgenheden, geheimenissen maakt de Heilige Geest dus bekend. En zo komt er ook rust en zekerheid en vrede in je hart. Zodat je mag ervaren, er zijn ook dingen waar. Dingen waar ik op leunen kan. In het leven, met zijn stormen, maar ook in het sterven, waar ik eeuwig op leunen kan, omdat het waar is. De Heilige Geest getuigt dat het waar is. Vroeger ook wel eens gedacht hoor, als kind, hè? Hoe kun je nou zeker weten dat God er is? Nou, God bewijst zichzelf door woord en geest. Ik weet het nu zeker. Ook in de omgang met hem. Ja, dan ga je hem leren kennen. Ja, nu weet ik het zeker. En zekerheid, dat is een heel groot goed. Kijk om u heen in de wereld. Ongelovigen hebben geen zekerheid. Nee. Zie naar de andere wereldgodsdiensten. Hebben geen zekerheid. Houden zich wel aan dingen vast. Maar dat is allemaal mensenwerk, mensengedachten. Alles hier uit voortgekomen. Of hier, maar niet uit het hart van God. Hè? Nee, en dat geeft nu zekerheid. Buiten alle twijfel. Paulus, hoe weet je dat zo? Door de Heilige Geest. Die getuigt wat de waarheid is. En neemt alle twijfel weg. Twijfelt een kind van God nooit? Jawel. Jawel hoor. Toch? Die twijfelt ook wel eens. Aan zichzelf bijvoorbeeld. Of het echt wel waar is. Of het wel waar is dat de Heere begonnen is in zijn leven. Zulke soort dingen heb je dan natuurlijk weer wel. Maar het brengt altijd weer op de goede plek bij de Heere. Het drijft altijd weer naar hem uit om die zekerheid weer te mogen ontvangen. Om het weer bevestigd te krijgen. Om het weer te mogen weten. En dan mag je het weten en dan mag je ook zingen. Ik roem in God en ik prijs het op feilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zekerheid. In een wereld waar niet zeker is. Geef de Heere. Luister. Zullen we luisteren naar het lied dat Paulus zingt? Goed. Het eerste couplet. God is geopenbaard in het vlees. Een paar woordjes maar. Ja, zijn maar korte coupletjes. Maar eigenlijk staat in deze korte zin alles. Dat is dat God zich heeft laten zien. Dat God zich laat kennen. Dat God in zijn Zoon naar deze wereld is toegekomen. En de Zoon die kon zeggen, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus daarom moeten we goed kijken naar de Heere Jezus. Wie is Hij? Wat doet Hij? Wat zegt Hij? Zo leer je God kennen. God is geopenbaard in het vlees. Zei je toch al? God verbergt zich niet. Daar zijn wij goed in. Dat was het eerste wat Adam en Eva deden. Zich verstoppen voor de Heer. He? Verbergen voor de Heer. Vluchten weg van God. Maar de Heer niet. Zou toch wel heel erg zijn als God zich nou zou verbergen. Zijn aangezicht zou verbergen. Zich niet meer met ons zou bemoeien. Dat zou u toch ook vreselijk vinden, of niet soms? Maar God is niet zo. Nee. God is geopenbaard in het vlees. Het gaat hier over de Heer Jezus natuurlijk, die ook God is. God bleef, maar mens is geworden. Het gaat hier over het werk van de Heer Jezus in zijn vernedering. De weg die hij ging, hier op aarde als knecht des Heren. Een weg die hij moest gaan, wilde gaan ook. Een weg die God de Vader hem wees en die hij gewillig is gegaan. Een weg die nodig was tot behoud van zondaren. Liefde gemeente, hoor u dat? Ja, een weg die nodig was tot behoud van zondaren. Zondaren kunnen behouden worden. Luister maar in het eerste hoofdstuk dat we gelezen hebben. Daar is een zondaar aan het woord. Ja. Zondaria. Er is een zondaar aan het woord. Paulus, hij noemt zichzelf de grootste der zondaar. Nou, die kunnen het beste preken. Het mooiste. Mooier dan engelen ook. Engelen, ja, die kunnen natuurlijk ook het woord van God wat doorgeven. Maar echt preken over zonde en genade, dat kunnen ze niet. De engelen. Nee, ze weten niet wat zonde is. Paulus wist het wel. Wat zonde is. En toen hij al heel lang op de levensweg was, wist hij het steeds beter en steeds meer wie hij was voor de Heer. En dat maakte hem tot een evangelist. Ja. Want hij zei ook, dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 1, dat zijn bekering een bemoedigend voorbeeld is voor allen die naar hem zouden leren geloven. Een bemoedigend voorbeeld. Paulus en al die mensen die gestorven zijn, die Gods genade hebben leren kennen, ze zouden in één groot koor, als ze terugkwamen op aarde, kunnen jubelen. Mensen, je kunt zalig worden. Het komt voor ons. Dan kan het ook voor u. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. En waarom kan dat dan? Omdat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Wat kennen we het evangelie toch goed, hè? Ja. Maar hebt u het ook wel eens echt mogen opluisteren, beluisteren met verwondering? En dat u zegt dat wij dat evangelie toch mogen horen, heren. Wat is dat toch een wonder. Paulus die schrijft dit tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. U dacht misschien wel even, hè, vanmorgen zou de tekst niet te moeilijk zijn. Het is wel een punt hoor, als je een moeilijke tekst hebt, dan haken de mensen vaak bijvoorbeeld al af. Dan zeggen ze, oh dat is moeilijk. Maar je moet eigenlijk kind zijn om dit te begrijpen. En Timotheus was zo'n kind. Die begreep het gelijk. Die zei niet, wat bedoelt u Paulus? Bent u de grootste der zondaren? Hij zei niet van, nou Paulus, maar je zonden zijn toch vergeven? Dat heb je wel van die mensen, hè? Die zeggen dat. Dan moet je dan verder niet over zonde praten. Het is schrijnend hoor, maar ook in onze eigen kerken gebeurt het dat kandidaten, dominees doen ze het ook mee, na de dienst op het matje moeten komen bij de kerkenraad, omdat ze het over de zonde hebben gehad. Gebeurt. Dat is allemaal gepasseerd. Maar Paulus, die heeft het er nog over. Hij kan het niet vergeten, omdat hij zichzelf niet vergeven kan. Dat is toch zo? Dat maakt het wonder juist zo groot. Wat ik mezelf niet vergeven kan, dat wil God nou wel vergeven. En vergeten. Begrijp je? Nee, hè, ik ook niet. Dat begrijp je nooit hoor. Dat God je zonde wil vergeven. Zelf denkt hij er nog aan, want hij begint er nog weer over. Hij is een vervolger geweest en een verdrukker. Ja, maar Paulus, dat is allemaal vergeven. Ja, maar dat is nou juist zo'n groot wonder. Hij spreekt vanuit het wonder van de vergeving. En hoe is die vergeving nu mogelijk gemaakt? Door het werk van Christus. God is geopenbaard in het vlees. God tegen wie wij gezondigd hebben, heeft een plan uitgedacht ter verlossing en dat geopenbaard. En niet alleen uitgedacht, ook uitgevoerd. In de volheid des tijds heeft hij zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij degene die onder de wet, onder de vloek van de wet, waren, verlossen zou. Vindt u niet dat dit echt een lied is? Als je God leert kennen ook in zijn rechtvaardigheid en gaat zien dat je voor hem niet bestaan kunt, dat het deze God is, dezelfde die de weg der zaligheid heeft uitgedacht en laat prediken. En dat God, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, vind het eigenlijk het mooiste zinnetje in het aanverpasformulier. Daar staat het, hè? Dat eer hij de zonde ongestraft liet blijven, dat hij die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. We zien in de gang van de zaligmaker zijn liefde voor de Vader. Want hij heeft net als zijn Vader het recht lief. En net als zijn Vader haat hij de zonde. En daarom ging hij deze weg. Maar hij heeft het ook gedaan uit liefde tot zondaren. Dat is onbegrijpelijk. Dat hij dat heeft willen doen. En zelfs op het uur dat hij gekruisigd werd, nog in liefde, ja, in liefde, want dat is een echt gebed, een gebed in liefde gebeden heeft, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nu is er bij de Heere vergeving om Christus willen, om het offer, om het bloed. Dat is toch een lied, daar mag je toch van zingen. Zingen jullie er nooit van, jongens, meisjes? Zingen jullie nooit van deze dingen? Hè? Dat je echt verwonderd mag zijn daarover, dat er redding is, vergeving, dat er een zaligmaker is. Dat je van je zonde bevrijd kunt worden. Dat is toch echt iets groots. Paulus zingt ervan. God is geopenbaard in het vlees. Nou, ik zei het al, kunt er maar iets van zeggen. We gaan naar het tweede couplet. En hij is, Christus is, gerechtvaardigd in de geest. Wat betekent dat? Dit. De Heer Jezus is vernederd door mensen. De Heer Jezus wordt vandaag nog vernederd door mensen. De Heer Jezus wordt gepasseerd door mensen. Vandaag de dag. Als hij de zaligmaker is, wiens bloed reinigt van alle zonden, dan heeft hij zeker een grote aanhang. Veel volgelingen. Veel discipelen. Ook vandaag geldt het nog wat de Heer Jezus meegemaakt heeft toen hij op aarde was. Dat hij gekomen is tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het staat er nog netjes, vind ik. Niet aangenomen betekent gewoon verworpen, weg. Weg. Dat is ook, heeft ook geklonken op de Goede Vrijdag. Kruisig hem en weg met hem. Heer Jezus, geliefden. Het is erg om te zeggen, hè. Maar het is wel waar natuurlijk, toch? Is nog steeds de verworpene. Ja. Degene die men niet moet. In de wereld. Maar ook in de godsdiensten. Ja, de godsdiensten gaan daarin voor. De wereldgodsdiensten verwerpen Christus. We kunnen het allemaal zelf. Je moet het ook zelf doen. Je moet zelf je best doen en dan kom je er. We gaan allemaal om Christus heen. Verloochenen hem allemaal. Hebben dat kruis helemaal niet nodig. Het bloed dat reinigt van alle zonden. We kunnen het zelf. Doe je best, je komt er. Dat is wat alle wereldgodsdiensten leren. Aan de slag. Zelf er naartoe vasthouden. Ja, volhouden. Dan kom je er. Leuke, goede dingen doen. Ja, ja, dan kom je er. Gaat allemaal buiten Christus om. Maar nu, hè, het gaat in het tweede couplet over de geest, de Heilige Geest. Die zal Christus rechtvaardigen. Dat betekent, hij zal Christus een ereplaats geven.
Hij is het die Christus zal verheerlijken. Hij is het die zondaren op Christus wijst. En hem doet schitteren en stralen in al zijn heerlijkheid. Zodat mensen gaan zingen het lied van een koning zoals wij net gedaan hebben. Met Psalm 45. De Heilige Geest gaat Christus laten zien in zijn heerlijkheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn gepastheid. In zijn dierbaarheid. Dat doet de Heilige Geest, ja. Dat is het exclusieve werk van de Heilige Geest. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen en mij verheerlijken. Wat doet de Heilige Geest? Hij vernedert niet Christus, maar mij. Ja. Hij laat mij zien wie ik ben. Hij overtuigt mij dat ik een zondig mens ben. Dat ik genade nodig heb. Vergeving van zonde. En dat werk gaat niet over. Nee. Paulus zegt van welk ik de voornaamste ben. Ja, ben. Dat werk gaat niet over. Je blijft een zondaar. Ik heb het ook wel eens gedacht dat ik een heilige zou worden. Hier op aarde dan, hè? Ja. Ik stond soms morgens om 4 uur op om een heilige te worden. Ja. Het is allemaal mislukt. Het is toch een zinnetje waar ik het met Paulus niet mee eens ben, hoor. Hij noemt zich de voornaamste. Ik ben het geworden. En u, ben u het ook geworden, de voornaamste der zondaren. Dat is het werk van de Geest. En waarom doet de Heilige Geest dat? Waarom overtuigt hij mij ervan dat er uit mij geen vrucht is in der eeuwigheid? Waarom overtuigt hij mij ervan dat ik tegen alle geboden Gods gezondigd en geen ervan gehouden heb? Ja, om Christus te rechtvaardigen. Ja. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als de Heilige Geest een mens overtuigt en vernedert, dan doet hij het zo dat ik mezelf ga vernederen. Ja, dat is het werk van de Geest. Ik ga zelf zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik ga zelf zeggen met die tollenaar, o God, wees mijn zondaar genadig. Dat is het werk van de Geest. Ja. Ik ga zelf zeggen, net als die moordenaar aan het kruis aan de rechterkant. Hè, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Dat ga ik zelf zeggen. Maar het is de Geest. Ja. En weet u, was bij de Heer Jezus ook zo. De Heilige Geest verheerlijkt hem. Maar ik ga dat ook doen. Ik ga dat doen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Net zoals die moordenaar die ik net aanhaalde. Die zei zelf. Gedenk mij naar als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die man daar in het midden. Dat was in zijn oog de koning. De echte koning. Komt die man daar nou zo bij? Toch? Hoe komt die man daar nou zo bij? Dat dat de koning is. En dat hij op weg is naar zijn koninkrijk. Ja, dat is het geloof. Door het geloof ga je pas zien. Het geloof, dat geeft ogen. Heeft ogen, bedoel ik. Ja, geeft ogen ook. Dus, dat zag hij. En dan gaat hij Christus verheerlijken. Dat ga je zelf doen. Je gaat naar hem uit. Je gaat naar hem toe. Je gaat hem eren. En hoe eer je hem? Door met je zonde naar hem te gaan. O ja. Ja, zo eer je hem. Niet om je eerst op te poetsen en klaar te maken en mooi en dan naar hem toe te gaan. Nee, maar te gaan zoals je bent en te zeggen, Heere, ik ben een arme zondaar. En anders niemendal. Maar gij, o Heere Jezus, zijt mijn al in al. Daar eer je hem mee. Als je komt als een fariseer, wel nee. Wat moet je dan met hem? En hij kan ook niks met je aanvangen. Maar als je komt met je zonde, hè? Ja, dan. Zo eer je hem. Ik heb van u gehoord dat er bij u plaats is voor de grootste der zondaren. En ze durven allemaal te komen, hoor. Ja, ze kwamen allemaal naar de Heer Jezus. En daar eerden ze hem mee. In het huis van Simon. Simon dacht, daar komt dat mens weer aan. Moet eens kijken, hoe durft ze in mijn huis. De vrouw, hè, die een zondares was. Maar ze durfde te komen, hoor. Ze eerde de Heer Jezus. Ze had hem zo lief. Veel lief had ze. Want er was veel vergeven. Dat is de Heilige Geest. Die verheerlijkt Christus. Maar zo dat jij het gaat doen. Hè? Ja, zo doet hij het. Gerechtvaardigd in de geest. Christus. Hij krijgt een ereplaats. Hij komt op de troon. En we zien hem op de troon zitten. En we gunnen het hem zo. We zeggen, ach Heere, u aan het kruis. Ik had er moeten hangen. En nu zit u op uw troon. Ja, dat heb u verdiend. Echt verdiend. U bent de enige in de hemel die die plek verdiend heeft. U. De rest niet. Je gaat Christus rechtvaardigen. Derde couplet. En hij is gezien van de engelen. U zegt, ja, dat is mooi, maar wat zou dat dan weer betekenen? Een ander onderwerp of zo? Nee, het gaat toch steeds over de verborgenheid der godzaligheid is groot. Ja, de engelen, wat zijn dat voor schepselen? Dat zijn geesten die in de Bijbel gedienstige geesten worden genoemd. En ze dienen natuurlijk allereerst de Heere. Ja, dat zijn engelen. Ze dienen de Heere. Daar heeft hij Adam ook voor gemaakt. Die moest ook de Heere dienen. De engelen doen dat ook. En ze zijn ook geroepen om Gods kinderen te dienen. Ja, daar zijn ze ook voor. En ja, dat is wel een wereld die een beetje ver van ons afstaat natuurlijk. Dat is wel zo. Maar als je nu de Heer Jezus zijn gangen eens nagaat, dan leer je ook de engelen kennen. Want de Heer Jezus is vooral omringd geweest en nog steeds door engelen. In de stille nacht in Bethlehem werd hij geboren in een stal en door Maria in een kribbe neergelegd. Maar buiten, in het veld van Efrata, daar kwam de engel, een bode van God, en vertelde aan de herders, zie ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, Christus de Heere, in de stad van David, enzovoort. En toen opeens al die engelen, de hele lucht vervuld met al die engelen, waar komen ze opeens vandaan? Die zijn er gewoon altijd. Ja, je ziet ze niet altijd, maar de engelen hebben ze gezien. En ze hebben gezongen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En zo hebben ze zijn komst in het vlees omlijst met gezang en gewezen op hem. De engelen, ze zijn als het ware niet van zijn zijde geweken. En dat betekent dat hij Heere is. Als we de engelen steeds tegenkomen, dan is dat om in hem te zien wie hij is. Heere, hij wordt gediend. In de woestijn bleef hij staande, de Heer Jezus, verzocht van de duivel. Adam viel in een schoon paradijs. Jezus bleef staande in de woestijn,
Maar na 40 dagen was hij vermoeid en zwak. En toen kwamen de engelen om hem te dienen. Ja, waarmee? Nou, om te sterken, brood en drinken te geven. Ja, er was een mens, Heer Jezus, gewoon mens. Heeft ook eten nodig. De engelen gaven het. Waarom gaven de engelen hem dat? Ja, want hij moest verder, weet u. Jezus moest verder. De weg was nog niet af, voltooid. Het eindpunt was nog niet bereikt. De engelen, ja. En de engel kwam ook in de hof van Gethsemane, toen het heel erg moeilijk voor de Heer Jezus werd. En hij kroop als een worm en geen man. De laatste loodjes, zeggen we wel eens. Maar voor hem begon het eigenlijk pas goed. Ja. Het dragen van de toorn van God over de zonde. Ik denk dat er niets zo erg is als dat. Weet u wat ergens te verzinnen? Nee, zeker nee. Het dragen van de toorn van God over de zonde. Is het allerergste wat er bestaat. En dat wilde hij dragen. En heeft hij gedragen. We dachten misschien, nou ja, dat kan hij wel doen. Ja, zo redeneren we dan. Hij is toch de zoon van God, dat kan hij wel. Nou, je ziet hem kruipen als een worm, maar geen man. En hij zag er ontzaggelijk tegenop en hij zweet de bloed van angst. En toen was er weer een engel, ja. Want hij moest verder, weet u. De eindstreep was er nog niet. En hij heeft de eindstreep behaald. En hij heeft het alles mogen volbrengen. We weten het. We hebben er in de laatste tijd weer over nagedacht. En als de Heer Jezus dan op de vroege zondagmorgen, op de derde dag, precies zoals hij gezegd had, op de derde dag, opstond uit het graf, waren de engelen daar weer, hè? Ja. En mochten ze weer verkondigen. Verkondigen dat hij was opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is er niet, want hij is opgestaan. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. En ze moesten ook een boodschap doorgeven voor de discipelen. Beste vrouwen, zullen jullie het ook aan de discipelen vertellen? En zeg het ook tegen Petrus, dat hij is opgestaan. Die engelen die lieten zien dat hij de Heer is. Straks als hij komt op de wolken des hemels, dan wordt hij omringd door al die engelen. Want hij is de Heere. En dat zingt dat lied nu. Dat hij de overwinnaar is. De Heere der Heren. De Koning der Koningen. Die gediend wordt. En die ook gediend moet worden dus door u. En door mij. Omdat hij de Heere is. De overwinnaar. Engelen zullen hem straks weer vergezellen als hij komt. En ze zullen de uitverkorenen vergaderen en naar de zoon brengen. En dan de verworpenen op een andere plaats. De engelen, dienstige geesten. En dat laat dus zien. En dat maakt dit een geloofsbelijdenis. Een lied dat de Heere Jezus leeft en regeert als koning. En dat betekent dat hij anderen ook in die heerlijkheid zal doen delen. Dat is het doel. Vierde couplet. Hij is gepredikt onder de heidenen. Ja. Ja, onder de Joden ook. Ja. Was ook wel een wonder. Het is altijd een wonder als hij gepredikt wordt. Ja, want door de prediking gebeuren er wonderen. En de prediking zelf is ook een wonder. Ja, het was ook een wonder dat hij onder de Joden werd gepredikt.
Ze moesten ook de hele wereld door, de discipelen, maar ze moesten beginnen in Jeruzalem, een stad die ik overgeslagen zou hebben, want Jeruzalem, dat was toch eigenlijk wel een vreselijke stad, hè? Toch? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood, de stenen die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk aan hen, naar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Dat is Jeruzalem. Maar de heiland zei, beginnen in Jeruzalem. Ja, dat was een wonder. Het is altijd een wonder, ook dat ze de heidenwereld in moesten, mochten gaan. Ook de heidenwereld, tot aan het uiterste der aarde moesten ze gaan. En daar is de Heer Jezus gepredikt. Gepredikt, omdat door de prediking mensen hem leren kennen. Omdat door de prediking ogen open gaan en mensen zichzelf ook leren kennen. Omdat door de prediking mensen worden stilgezet in een drukke bestaan. In een leven zonder en buiten God. Ga door de prediking. Een preek, hè? Een preek. Wat is nou een preek? Je hebt er honderden gehoord. Ja, toch al in je leven. Zo niet duizenden. Wat is een preek? Een preek kan je van dood ongelukkig gelukzalig maken. Eén woord van God in de preek, hè, kan een mens uit de duisternis brengen tot zijn wonderbaar licht. Door de preek gebeurt het, in de preek, door de prediking. Moet ook vandaag de dag goed benadrukt worden, hoor. De prediking. Het behaagt de Heer door de dwaasheid, zeggen de Grieken, dwaasheid van de prediking. Is het niet, hoor, maar door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Waar, geliefde gemeente, is het gebeurd, zeg het maar. Waar u mocht geloven voor het eerst in uw leven, dat het ook voor u kon. Onder de prediking, hè? Ja, toch? Waar kreeg u ruimte van binnen? In de kerk, onder de prediking? Waar was het dat u eerlijk werd behandeld en u op uw zonde en schuld werd gewezen? In de kerk, onder de prediking. De prediking, die doet het, ja. En waarom? Dat behaagt de Heer om het zo te doen. Ja, dat is zijn voornemen om zo zondaren te onderwijzen, zalig te maken. Door de prediking, een preek. Een heel eenvoudig middel dus. Van een eenvoudig mannetje op de preekstoel. En die preekt en er gebeuren de grootste wonderen door. Dat kan die man niet. Nee. Die komt er wel achter dat hij het alleen maar tot zover kan brengen. Niet tot het hart. Maar hij doet het in het geloof dat het de prediking is, waardoor God het brengt tot het hart. De prediking. Dat de herauten rondgaan en zeggen wie hij is. Rondgaan ook met het bevel van geloof en bekering. Maar nooit zonder de belofte dat hij die eist ook geeft. Al wat u ontbreekt. Dat maakt de prediking toch zoiets waar je echt naar uit kan zien. Waar je het van hebben moet. Waar je begeerig naar wordt. Hongerig. Dorstig. Zo zit iemand die God vreest in elkaar. Als u wil weten of u ook daarbij behoort. Hoe ziet iemand die God vreest eruit? Je kan er heel veel dingen van zeggen. Maar het is ook iemand, vooral iemand die niet buiten het woord kan. De prediking. Kan er niet buiten. Nee. En hij vraagt of de Heer zijn gang vast mag maken in het woord. Want door de prediking krijg je ook zoveel moed soms. Ook al verandert er niets aan je situatie. En blijf je nog midden in je ellende. Maar door de prediking kun je er soms bovenuit getild worden. Hè? Helemaal de bovenuit getild. De prediking die geeft soms vleugels. En dan vlieg je zomaar de wijde wereld, de hemel tegemoet. Los van allerlei dingen waar je zo vast aan zit. Prediking, het woord van God. Dat kan toch ook zo'n medicijn zijn. Een antwoord op een vraag. Dat je zegt, hoe weet die man daar op de preekstoel dat ik daar nou mee zit? Dat weet die man op de preekstoel niet. Dat weet God. En die geeft dan antwoord door de prediking. Als je verlegen bent om een antwoord op je vragen. Of heb je nooit vragen voor God? Een vraag voor God. Dan geeft de Heer antwoord in de kerk. Ja, thuis kan hij het ook doen. Lezen, ja, tuurlijk. Maar de prediking vooral. De prediking. En gepredikt onder de heidenen, dat zijn we per slot van rekening. De prediking komt tot verloren zondaren. Vijfde couplet. En hij is geloofd in de wereld. Ja. Er is toch ook veel ongeloof? Ja, heel veel ongeloof. Maar er is ook geloof. Als Paulus spreekt, bijvoorbeeld in Athene, dan moeten de mensen spotten en lachen en zeggen ze nou, sommigen blijven netjes en zeggen we komen nog wel eens een keer terug. Ongeloof, daar hoef je niet van op te kijken. Nee. Mens die zit niet op het evangelie te wachten. Mens wil niet bekeerd worden. Wil zichzelf blijven. Lapen met rust. Dat wil een mens. Maar er waren er ook een paar in Athene die geloofden. Hè? Ja. Je moet niet zeggen een paar. Maar als het er nou één is. Hè, straks zal het blijken. Een grote schare te zijn die alleen God me tellen kan. Maar als je dan ziet dat er een paar zijn die geloven, zijn dat ontzaggelijk grote wonderen hoor. Er was ook Dionysius bij, de Areopagiet. Een echte verstokte Athener. Helemaal gevangen in filosofische gedachten. Een afgodendienaar. En die geloofde. Hoe kan het, hè? Hoe kan het? Ja, maar dat is nu juist de macht die de Heer Jezus heeft. Want ouders, dat hebt u toch wel eens, dat je zegt tegen elkaar, we kunnen bij dat hart van onze jongen niet komen. De Heer wel. De Heer wel. Gelooft in de wereld, dat wil zeggen dat hij de machtige is die wonderen kan doen door de prediking, dat het geloof ontstaat. En wat is dan het geloof? Dit. Het geloof is dit, dat je gaat zien wat de werkelijkheid is. Dat je bekeerd moet worden, dat je verzoend moet worden met God. Gaat het dan het geloof niet vooraf? Nee, dat is het geloof. Het geloof is ook dit, dat je gaat zien wat nodig is. En dat het mogelijk is ook. Ja. Je gaat geloven dat je een arm zondaar bent die verzoening nodig heeft. En je ziet dat zelf niet voor het waarzaligmakend geloof aan. Want nee, die man in het begin van de christenreis, die was alleen maar onrustig. Die zag zichzelf helemaal niet als een kind van God. Het was wel een man waarin de geest al werkte. En die daarom op weg ging en die thuis kon blijven. En op zoek ging naar dat lichtje in de verte en de enge poort om daar binnen te mogen gaan. Hij geloofde dat de wereld zou vergaan en oh wee, want hij kon niet sterven. Dat geloofde hij. Dat is het geloof, ja. Maar het geloof, dat wordt door de Heere gevoed. De Heere gaat verder. Wijst de weg verder. Schenkt ook zicht op hemzelf.
op zijn verbond, op het bloed, op de persoon van de Heer Jezus, op de vastheid van zijn trouw. En dat worden geloofsvoorwerpen. Het geloof krijgt handen, maar wel handen die wat willen hebben, vasthouden. En dat geeft de Heer dan ook. De vraag is natuurlijk, het is bijna tijd natuurlijk, zie je het al, of dat geloof ook bij u is en bij mij. Werkzaam, uitziend, behoeftig, het arme zondaarsgeloof. Ja, dat het altijd weer moet hebben van hem. Dat niet kan rusten op wat je hebt meegemaakt, maar die weer uitziet naar een bezoek van boven. Het geloof dat zegt, u Heere, u bent het en u alleen. Het geloof dat de toevlucht durft te nemen, ook al ben je nog zo bezwaard van binnen. En dan klaag je geweten je nog zo aan, tot de Heere om genade. Zondaars wilt ge vrede hebben voor uw rusteloos gemoed. Zoek het niet in spinnenwebben, maar in Jezus dierbaar bloed. In zijn zoendood, in zijn lijden. Dan zult ge u in hem verblijden, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Dat is het geloof. Arme zondaars mogen komen, hoe strafschuldig, hoe onrein. Zondaars hebben niets te schromen, Jezus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten, als ze maar naar Jezus vluchten. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor hen oneindig groot. Ten slotte, ja, u zegt er komt wel een beetje een verdrukking, dat laatste coupletje. Maar het is wel een couplet dat geleerd wordt hier en waar je nooit meer mee stoppen zult om dat te zingen. Een lied dat gezongen wordt in de nimmer eindigende eeuwigheid. Het gaat over Christus weer, ja, dat hij opgenomen is in heerlijkheid. En dat hebben we gezien, met Pasen is het al gezien, hebben we zijn heerlijkheid al gezien. Met hemelvaart ook, als hij wederkomen zal, het zit dan aan Gods rechterhand. Als hij het oordeel zal uitspreken in grote heerlijkheid. Maar weet u, Christus moet u nooit loszien van zijn lichaam. Hij is het hoofd en heeft ook nog een lichaam en dat is de kerk. Hij is de goede herder en hij is nooit zonder zijn schapen. Het gaat over het wonder van de heerlijkheid die wacht in en om Christus. De heerlijkheid, daar gaat het naartoe. Dat is wat wij verloren in het paradijs. Daar gaat het weer naartoe. Met God zijn, bij God zijn. Er voor hem zijn, voor hem leven, hem dienen, hem liefhebben. En dat zonder zonde. Ja, zonder zonde. Dat zie je al op de opstandingsdag, tenslotte, hè? Ja, dat zie je op de opstandingsdag. Dat hij anders is dan toen hij was, toen hij nog op aarde rondging met zijn discipelen. Maria pakte een beet en die dacht, het wordt weer net als vroeger. Maar nee, nee. Het wordt niet net als vroeger. Pasen is dat het veel beter zal worden. Veel anders, veel mooier, veel rijker. Martha en Maria kregen hun broer ook weer terug, Lazarus. Die zei tegen elkaar, we hebben de oude Lazarus weer terug. Ja, ja, de oude Lazarus. Met zijn zonden en tekorten. Maar dat is geen heerlijkheid, hè? Nee, de heerlijkheid is dat je daar vanaf bent. En dat gebeurt in en om Christus wil. Buiten alle twijfel,
zal dit gebeuren. Hoop op zijn genade. Verwacht het van hem. Hij zal nooit half werk doen. De verborgenheid der godzaligheid is zo groot. Heerlijk om erover te preken. Wist u dat? Vindt u het ook heerlijk om naar te luisteren? Buiten alle twijfel, dit is de waarheid. Zalig zijn zij die zijn woord horen en doen. Amen.
Trouw en genadige Heere, wil het onze verzoenen en het uwe met uw zegen achtervolgen. En geef al wat nodig is ook voor het verdere van de dag die nog niet om is, gelukkig. U geeft nog meer en we bidden om dat meerdere, om uw zegen over dit woord en over andere preken die we horen. Over de prediking ook van dominee Procee hier. Die we ook zo goed kennen, ook vanuit onze Canadese tijd. We vragen u, Heere, laat ook uw geest krachtig werken. Ook vandaag, ondanks het werk van de vorste duisternis. En ondanks wie een mens is en blijft, door uw genade, Heere Jezus Christus. Wij bidden om uw zegen voor het verdere. Doe verzoening en hoor ons bidden nog uit genade en om Jezus willen. Amen. De slotzang is dan Psalm 85, het vierde vers. Draag nu met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troost in en door de Heilige Geest zij met u allen. Amen.